Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Kick-Ass Carrière Switch podcast. De podcast voor carrière switchers, vol tips over je mindset, het najagen van je carrière dromen, het ondernemerschap en interviews met mensen die al een gave carrière voor zichzelf gerealiseerd hebben. Alle ingrediënten die ervoor zorgen dat jij ook kunt gaan voor die droombaan. Ik ben Rina en ik heb er heel veel zin in. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik heb vandaag weer een hele leuke gast. We zijn al, ik kijk even stiekem naar de klok, al 20 minuten aan het voorbespreken. En we zeiden, we gaan niet op die opnameknoppen drukken, want er is al zoveel podcastmateriaal gesproken. Dus Joyce, superleuk dat je in deze podcast de gast wilde zijn. Ik ken Joyce van het programma van Josien. Zij is onze gezamenlijke coach geweest. Inmiddels is Josien wel nog mijn coach en Joyce heeft het programma afgerond. En Joyce heeft een heel interessant verhaal en zij heeft een hele interessante carrière. En daarom vond ik het superleuk om haar uit te nodigen voor mijn podcast. Welkom Joyce.
Ja, dankjewel. Superleuk om bij jou te gast te zijn in jouw podcast. Superleuk.
Leuk. Hey, stel jezelf even voor. Wie ben je? Wat is je achtergrond? En wat doe je nu?
Ja, leuk. Nou, ik ben Joyce. Ik ben 34 jaar. Ik moet altijd een beetje nadenken als ik dat zeg. Hoe oud ben ik ook weer? Oh ja, 34. En ik ben moeder van twee kinderen. Lucas wordt bijna 4, dus die gaat bijna naar basisschool. Feline, bijna 2, dus die is bijna dreumes af en begint wel lekker te peuteren. Ik woon in Noordwijk samen met mijn geregistreerde partner Bart. Ooit hoop ik nog dat hij een keer door zijn knie zakt. Maar goed, hè, ja, geduld is gewoon een zaak.
Deze podcast sturen we dadelijk naar Bart.
Ja, inderdaad. Nou, hij weet ervan hoor, we zijn er heel open in. En, maar goed, corona, dat maakt het allemaal niet makkelijker. Dus ik hoop dat als alles weer met je open gaat, dat dat ooit dan nog gaat komen. Ik woon in Noordwijk, lekker vlakbij zee. Waarin ik sinds kort geregeld ook in de winter te vinden ben. Koud water schijnt een hoop goeds te doen. En het geeft een onwijs kick om af en toe een lekkere plons in die zee te nemen. En ja, daarnaast ben ik sinds ruim een half jaar nu ondernemer. Ik heb mijn succesvolle carrière, kan ik wel zeggen, in het HR-vak achter mij gelaten. Omdat ik aan alles voelde dat ik iets anders te doen had. Het HR-vak is een prachtig vak, maar ging toch heel erg veel over negativiteit. Over verzuimcasuïstieken, over dysfunctioneren. En ik heb ontzettend veel mensen mogen begeleiden en mogen ondersteunen die uit waren gevallen of vastliepen. Met name ook veel vrouwen in het jonge moederschap. En omdat ik altijd al een ondernemerskriebel in mij heb gehad, was het vorig jaar echt tijd om de daad bij het woord te voegen. En het roer drastisch om te gooien. Dus ik heb mijn baan opgezegd en ben Nieuwman gestart. En met Nieuwman help ik vrouwen in de eerste jaren van het moederschap om weer die krachtige, mooie versie in zichzelf terug te vinden. Die ik zelf ook kwijt ben geweest. Ik ben mezelf in die eerste jaren ook heel erg kwijt geweest. Kan je straks heel veel vertellen over hoe en wat. Maar in ieder geval, even voor deze introductie, zag ik daar ontzettend veel vrouwen al mee worstelen. Heb ik zelf ook die worsteling doorgemaakt. En dacht ik, het is nu tijd om van mijn passie echt mijn werk te gaan maken.
Ja, mooi. En je bedoelt, Maat, daar heb ik de eerste jaren ook mee gestruggeld, de eerste jaren van het moederschap bedoel je dan?
Ja, de eerste jaren van het moederschap. Ja, ik ben dan in 2018 moeder geworden van Lucas. Mm-hmm. En ik heb een hele zware zwangerschap gehad. Dus ik heb weinig kunnen werken. En toen dat mijn verlof klaar was, had ik eigenlijk dubbel de behoefte om te laten zien dat ik er nog toe deed. Dat ik nog steeds die ambitieuze Joyce was, die ik was voor mijn zwangerschap. Legde ik de lat misschien nog wel hoger dan dat die lag daarvoor. Mm. Dat tegelijkertijd met nog heel veel hormonen in je lichaam, met slechte nachten. Ik gaf borstvoeding, kolven op werk. Ja, ik liep mezelf dubbel en dwars voorbij, omdat ik probeerde te blijven doen wat ik al deed. Alleen met kind, zonder slaap.
Ja, hey, en wanneer kwam het besef bij jou, dit moet anders?
Dat besef, dat is een goede vraag. Ik voelde het wel al heel erg lang. Ik voelde ook, en dat komt ook mede doordat ik vanuit het HR-vak heel veel mensen in een burn-out heb zien raken. Dus ik voelde wel altijd al van, oei, daar moet ik wel voor oppassen. En het echte besef dat het voor mij echt tijd was voor verandering, dat kwam eigenlijk met corona voor mij. Corona kwam voor mij in de fase dat ik nog in mijn zwangerschapsverlof zat. Dus ja, ik wilde eigenlijk lekker gaan cocoonen met Feline. Dat ik dacht, oh, lekker één op één met mijn kleine babytje. Nou, toen kwam Bart, mijn bijna man, thuis te zitten. En mijn gezellige peuter ook. Dus dat was een hele vreemd verlof. Ja. En daarna ging ik dus weer aan het werk. Wat ook natuurlijk raar was, want ik kon maar halve dagen werken, want we hadden de kinderen thuis. Maar het mooie wat dat bracht, was dat ik niet meer om 6 uur mijn bed uit moest om te kunnen kolven voor Feline. Om uiterlijk 7 uur snel in de auto te zitten, om met gierende banden naar Amsterdam te rijden, voor de file uit. Ja, de hele dag geleefd worden van meeting naar meeting. Tussendoor gaan we boterham maar naar binnen proppen. Om dan om 4:30 uiterlijk weer gauw die auto inspringen. Gauw naar huis, koken, kinderen ophalen, kinderen naar bed en de laptop weer open.
Ja.
Dat was mijn leven. En toen corona kwam, kwam er een soort van rust. Had ik het gevoel dat ik uit die red race.
Ja, precies, zo klinkt het.
Ja, ja.
Ja.
Toen leerde ik ook wel van, het kan ook anders.
Ja.
Het kan anders. En waar gaat het nu echt over? En ik denk ook wel dat door het moederschap voor mij, in die fase in de zwangerschap, maar juist ook tijdens een geboorteproces, kom je zoveel meer in verbinding met jezelf. Word je zo weer eventjes puur, gaan alle filters eraf. Daarom ben je vaak ook zo kwetsbaar in die periode daarna.
Ja.
Omdat je een soort van ongefilterd wordt. En toen merkte ik dat waar ik heel erg leefde vanuit mijn hoofd. Alles bedacht. Alles heel erg vanuit die masculine energie. Dus actie, gas erop. Als iets niet lukt, gaan we gewoon nog harder ons best doen. Weet je wel, dat.
Ja,
dat heeft me heel ver gebracht. Maar dat blokkeerde dus ook heel veel.
Ja.
Dat blokkeerde echt mijn gevoel. En om echt te voelen wat ik te doen had.
Ja, heel herkenbaar. Dat is eigenlijk mooi. Jij zegt eigenlijk, en corrigeer me gerust als ik het niet goed heb gehoord, maar dat en het feit dat je moeder bent geworden en daardoor andere gevoelens omhoog kwamen, maar ook het feit dat corona kwam en daarmee het besef, het kan dus anders. Ik hoef niet helemaal zo jagen, piepen, hollen en dan weer helemaal geleefd en gejakkerd de dag door te komen. Dus die twee dingen hebben er eigenlijk voor gezorgd dat jij de omslag hebt gemaakt en voor jezelf de knoop hebt doorgehakt. Dit kan en moet anders.
Ja, toen was voor mij wel de emmer vol. En heb ik dus ook geleerd door corona hoe het anders kon. En werd misschien de stap minder groot, gevoelsmatig.
Ja, wat jij net zei over je wordt moeder. En dat laat je ook weer een aantal dingen beseffen of anders over dingen nadenken. Ik weet niet, ik ben in 2012 moeder geworden en ik was ook vrij jong moeder, want ik was 25 toen ik zwanger was van Vigo, ja. En ik weet nog dat ik bevallen was en dat ik graag al mijn rollen plus de extra moederrol op wilde pakken, maar dat ik nog steeds de allerbeste vriendin wilde zijn, de allerbeste partner voor mijn man en de allerbeste moeder, maar ook de allerbeste collega, de allerbeste werknemer. En dat gaat gewoon niet. Je kunt maar een paar dingen prioriteiten geven. En dat vond ik heel moeilijk. Dus ik ben uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen voordat ik me besefte, dat gaat dus niet. Al die rollen goed uitvoeren.
Maar dit is zo herkenbaar. En dit is precies de reden waarom ik nu doe wat ik doe.
Ja.
Omdat het niet nodig is om zo ver te gaan. Dat er geen andere weg meer is dan de weg door eerst diep slijk te gaan, hè, in die burn-out. Mm. Om jezelf vervolgens opnieuw uit te vinden. Maar vaak zijn vrouwen waarmee ik werk, die zijn best wel eigenwijs.
Dat ken ik helemaal niet.
En die denken ook, en dat is ook zo hoor, die denken ook dat ze heel erg veel aankunnen. En dat is ook zo. Die gedijen heel erg goed bij veel doen, veel bezig zijn. Ja. Maar iedere kracht heeft een valkuil. Hè? Je kunt het zien als een munt. De ene kant is kop, maar er is altijd de muntkant. Weet je, ja. Dat kan niet zonder elkaar bestaan. En op het moment dat je door blijft gaan, continu in die kracht en in die versnelling 7 of misschien wel 8, maar je nooit terugschakelt naar gewoon maar eventjes lekker in 2, even lekker een beetje lummelen, even bijdenken, weer even voelen hoe het met je gaat. Ja, ja dan op een gegeven moment, en dan staat hij ineens voor de deur, die man met de hamer.
Ja.
Dat je hem niet zag aankomen.
Ja, en wat jij zegt vind ik wel mooi. Hè? Alles is, alles heeft een schaduwkant of een andere kant. Weet je, er bestaat geen dag als er geen nacht was geweest. Geen app zonder bloed, geen licht zonder donker. Geen vrolijkheid zonder depressie. Dus die twee dingen komen altijd samen. Ik denk ook, als je een bedrijf hebt, je hebt dan natuurlijk ook, dat je, hoe hoger de pieken worden, hoe dieper ook de dalen, of de tegenslagen waar je mee te maken krijgt. Dus dat die daar ook wel een beetje bij past. En ik ben ook wel benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Want wat ik destijds best wel moeilijk vond, is ik vond het moederschap echt een cadeau. En heel fijn dat dat mij is overkomen, dat ik dat mocht gaan doen. En ik vond tegelijkertijd mijn carrière ook heel belangrijk. Want dat was ook een stuk van mijn identiteit. En daar de balans tussen vinden of kijken naar, oké, hoe richt ik die twee nou samen in? Ja, dat vond ik wel een uitdaging. Heb je daar tips op? Want ik kan me voorstellen dat er ook best wel wat mensen naar deze podcast luisteren die onder andere door het moederschap gaan twijfelen over, oké, kan ik deze carrière nog wel blijven doen?
Ja, dat is heel logisch en heel herkenbaar. En wat er veel gebeurt, en dat is ook mijn persoonlijke ervaring, dat in je zwangerschap heb je er een idee bij hoe het gaat zijn op het moment dat je moeder bent geworden. Vaak heb je ook met je werkgever daar gesprek over. Van, nou, hè, als je weer terug bent van verlof, wanneer ga je dan weer beginnen? Hoeveel uur ga je dan werken? En eigenlijk, wat jij zelf ook zei, ga je door met het leven wat je al had voordat je moeder werd. En dat is heel erg logisch, want je hebt geen idee wat er op je af gaat komen. En je weet pas hoe het is als je er bent. Dat weet je niet van tevoren, want je weet niet of je een huilbaby krijgt, of een hele lieve baby die meteen doorslaapt. Nou, trouwens, een huilbaby is ook een lieve baby, maar
ja.
je weet niet hoe zwaar het gaat worden. Je weet niet wat er op je pad gaat komen. Dus mijn eerste advies is eigenlijk, op het moment dat je weer terug gaat naar werk, ga met je werkgever in gesprek. Of als je eigen ondernemer bent, ga voor jezelf na. Wat is een fijne manier voor jezelf om te kunnen ondervinden wat prettig is en wat werkt? Want alles is anders. De prioriteiten liggen anders. Je werk is gewoon gedowngrade qua prioriteit.
Ja.
Dat betekent per definitie dat er een andere balans te maken is. En wat veel vrouwen vergeten te doen, en dat heb ik zelf ook ervaren, eigenlijk mag je terug naar de tekentafel. Een blanco vel papier pakken en opnieuw gaan uittekenen. Nou, hoe ziet mijn ideale leven er nu uit? Nu, in deze situatie van het jonge moederschap, een jong kind en weer terug naar het werk. Dus het hoeft niet voor de rest van je leven te zijn. Maar je mag best wel eens gaan kijken van, oké, maar wat is nu fijn? En waar heb ik nu behoefte aan?
Ja.
En de eerste stap, die slaan we eigenlijk met elkaar massaal over. Ja. Zowel zelf vanuit de vrouw, als ook vanuit de werkgever. Want heel veel werkgevers zijn super blij dat je weer terug bent.
Ja.
En die denken, eindelijk. Ze is er weer. Kom, we gaan weer lekker verder. En daardoor wordt dat eerste essentiële gesprek, maar ook het gesprek dus in jezelf. Weet je, wat is voor mij nu belangrijk? Wat is voor mij nu goed? En hoe kan ik in de situatie waarin ik zit, de balans vinden? En kun je die fijne moeder zijn, die fijne ambitieuze vrouw zijn, die fijne partner zijn voor je partner?
Ja.
Die vriendin, die dochter, die alle rollen die je hebt.
Ja.
Terug naar de tekentafel.
Ja, en dan gaat het echt, hè, dat hoor ik ook in jouw verhaal een stukje verder als, oké, hoeveel uren ga ik dadelijk werken? Want dat is wel wat ik misschien heel naïef bijvoorbeeld dacht, oké, ik ga van 36 uur naar 32 uur. En dan gaat het prima. Maar het gaat, waar ik met mijn carrière speel, bijvoorbeeld ook naar kijk. En ze zijn niet allemaal kerstverse moeder. Of iedereen zit in een andere levensfase. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is om te kijken waartoe wil je dat je carrière je in staat stelt. Dus om hem precies andersom te vragen. Want jouw carrière is altijd het middel, nooit het doel. En als ik terugdenk aan mijn... toen ik 25 was, was mijn carrière mijn doel. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk en zo hard mogelijk werken. En nu, als ik denk, als ik antwoord moet geven op waartoe ik wil dat mijn carrière me in staat stelt, dan is dat onder andere, bijvoorbeeld, 's ochtends een potje kunnen kaarten met ons Figo voordat hij naar school gaat. Ons Figo die zegt elke ochtend als wij de ontbijttafel hebben opgeruimd, zegt hij, mam, schud jij de kaarten? En dan soms, dan schiet ik daar wel vol, omdat ik denk, nou, dit is precies waarom dat ik mijn carrière op deze manier heb ingericht. Omdat ik dit wil, dit is belangrijk.
Ja, supermooi, een mooi voorbeeld. En ook tof te horen dat je daar dus 's ochtends tijd voor maakt.
Ja.
Om dat te kunnen doen wat voor jullie belangrijk is.
Ja, en mijn vorige carrière, dus wat ik hiervoor deed, paste daar niet bij. Want die faciliteerde mij daar niet in. En dat lag niet aan de werkgever of aan de cap, maar gewoon het werk aan zich paste niet bij de wensen die ik had. En dat is, weet je wel, net daar is niks verkeerd. Maar dan is er niks verkeerd aan mij of niks verkeerd aan mijn vorige carrière. Maar dat is hetzelfde als dat je niet op elke vent of vrouw verliefd wordt die op straat tegenkomt. Daar hoef je ook niet, met iedereen een verbintenis aan te gaan. Dus dat is ook de manier waarop je naar je carrière mag kijken, vind ik. Ik ben wel benieuwd hoe jij je carrière met jouw moederschappen en jouw jonge gezin nog combineert.
Ja, nee, dat is wel goed. En voordat ik dat vertel, ik moet heel even reageren op wat jij net zei. Want wat je zegt is, op ieder potje past een deksel. Want dat is ook zo. En soms heb je een nieuwe deksel nodig of verandert het potje. Maar ik hoor ook heel veel vrouwen zeggen die het gevoel hebben dat ze binnen hun werk denken iets niet te kunnen creëren. Vanuit eigenlijk een belemmerende overtuiging. De overtuiging dat je aan bepaald gedrag moet voldoen. Of dat je door bepaalde hoepels moet springen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Van een organisatie of van een organisatiecultuur. Maar vaak gaan vrouwen daardoor het gesprek niet eens aan met hun leidinggevende. Waardoor die leidinggevende niet eens de kans heeft om aan bepaalde knopjes te kunnen draaien. Om een setting te creëren. En wat dat vraagt van die vrouw is het vergroten van een stukje ownership.
Ja.
En ook zelfvertrouwen. Want kom op, je bent een vrouw. Jij bent in staat geweest om een kind te maken. Weet je, dat iets groter bestaat er niet. Het creëren van een leven. En dan zou je onzeker zijn naar je werkgever.
Ja, en zelfs als je geen kinderen hebt gebaard, dan geloof ik inderdaad wat jij zegt. Transparant zijn en om hulp durven vragen en aangeven wat je nodig hebt, kan ooit zo'n mooi gesprek teweeg brengen. Ik heb met een van mijn klanten, Mary heet zij, een podcast opgenomen. Ik weet zo even niet de aflevering. Maar zij dacht bijvoorbeeld ook, ik moet een totaal andere baan gaan doen. Maar toen zij vervolgens erachter kwam dat heel goed bij haar paste en het gesprek aanging met haar werkgever, bleek er van alles mogelijk te zijn binnen de organisatie, veranderde ze van functie en was ze daarna super gelukkig.
Ja, super mooi. En dat is dus wat we vaak vergeten, hè, vanuit angst, vanuit die innerlijke criticus die roeptoetert, die zegt, ja, maar daar heb je geen recht op, of dat mag je niet vragen, of dat hoort niet, of dan doe je er niet toe, of dan ben je zwak, of neem het, we kennen ze allemaal al die gedachten.
Ja.
En ik zeg net, als vrouw kun je een kind creëren. En ik weet ook, dat is niet voor iedereen. Het is niet, soms kan dat niet, maar wij vrouwen zijn in de basis zo krachtig. Weet je? Ja. We hebben zoveel te geven aan deze wereld. Alleen saboteren we vaak onszelf door ons klein te maken. En ja, dat is zonde, want als je dat doet en dus het gesprek inderdaad niet eens aangaat, dan kies je eigenlijk voor de makkelijke weg. En dat is de weg van het weggaan. Maar ontneem jezelf wel de kans om dus ook te groeien. En dat is heel erg zonde.
Ja, en misschien kies je ook wel voor de moeilijke weg door het niet aan te gaan. Misschien is het makkelijk voor in het moment nu, want je hoeft even niet uit je comfortzone en aan te geven wat je dwars zit, of de confrontatie op te zoeken, of de mogelijke confrontatie op te zoeken. En ik geef verlichting van nu, maar wat kost het je aan pijn in de toekomst? Of wat kost het je aan gemiste kansen? Dus het is maar net inderdaad hoe je het bekijkt.
Ja, korte termijn versus lange termijn. Maar uiteindelijk mogen we ons focussen op de lange termijn.
Ja.
En soms korte termijn even jezelf een schop onder je kont te geven. Over dat drempeltje heen te gaan. En soms mag je daar dus ook gewoon hulp bij vragen. Dat is geen teken van zwakte. Dat is juist heel erg sterk. Je hoeft het niet altijd alleen zelf te doen. En dat hoor ik veel vrouwen ook zeggen. En die overtuiging had ik zelf ook heel lang. Ja, ik heb gekozen voor kinderen. Dus ik heb het zelf te regelen.
Ja.
En nu denk ik, ja, ik snap waar die overtuiging bij mezelf vandaan kwam. Maar hij hield me klein. Hij belemmerde me heel erg, die overtuiging. En ik hoor vrouwen, dat is echt super zonde.
Ja, klopt, dat is zo. En ik denk ook dat er misschien ook een verschil is met een paar generaties die voor ons zijn en die vervolgens moeder werden, dan als we onszelf vergelijken met die paar generaties eerder, zeg maar. Rust ook ontzettend veel op je schouders qua verplichtingen, taken die je te doen hebt. Daar heb je bijna. Ik zeg wel eens, heel lang geleden zei ik wel eens ooit, ik moet op mijn cv eigenlijk zetten dat ik ook manager ben van mijn gezin. Want dat is al een fulltime job op zich.
Ja. En wij zijn wel zeg maar de eerste generatie die een 50-50 beleid voeren. Want de generatie van onze ouders, daarin lag, hè, en dat is eventjes heel plat geslagen, want natuurlijk op individuniveau zullen er verschillen zijn, maar mijn moeder zorgde voor ons thuis, voor de kinderen. Ze werkte er bij naast wel, maar dat waren 3 ochtendjes of zo. Als je kijkt naar de generatie jonge ouders van nu, zie je meer dan ooit die 50-50 verdeling. Ja. En dat vraagt dus een heel ander palet aan, aan rolverdelingen, aan hoe die lat ligt. En is het dus helemaal niet gek dat die burn-out-cijfers echt door het dak schieten.
Ja.
Omdat we proberen het te doen zoals onze moeders het deden, onze ouders het deden. En die waren thuis, die zaten op ons te wachten met een kopje thee en een koekje als wij uit school kwamen.
Ja.
Dus willen we dat ook zijn. Maar daarnaast wil je ook die ambitieuze carrièrevrouw zijn die het succesvol doet op werk. Je wil sportief zijn, je wil de beste vriendin zijn die geen verjaardag vergeet, die super attent is. Ja. Hoe dan?
Ja, dan kom je eigenlijk weer terug bij al die rollen die je graag perfect wil vervullen. En dat je niet goed weet waar je dan prioriteit aan moet geven. Dat je het liefst allemaal prioriteit zou geven, maar dat kan dus niet.
Nee, het is keuzes maken.
Ja. Hey, en dan weer even terugkomend op de vraag hoe jij jouw gezin, jouw jonge gezin met jouw werk combineert. Ik ben heel benieuwd.
Leuke vraag. Hoe ik dat doe? Nou, inmiddels ben ik dus ondernemer. En het mooie daarvan is dat ik dus geen reistijd heb naar mijn werk. Dus ik loop 1 trap op en daar heb ik mijn kantoor, wat super fijn is. En tegelijkertijd ook een uitdaging. Want als de kinderen thuis zijn, dan zegt Lucas bijvoorbeeld wel eens, de oudste, dan zegt hij tegen Bart van, joh, papa, ik ga even naar de wc. En dan loopt hij vrolijk door naar boven en dan staat hij hier bij mij voor mijn neus. Wat soms best wel heel erg leuk is, maar meestal eigenlijk niet. Want ik ben aan het werk en ik probeer te focussen op wat ik doe. Dus dat is soms best wel een uitdaging. Dus dat vraagt hier thuis echt wel duidelijke communicatie. Afspraken met elkaar maken en ook de kinderen daarin meenemen. Oké, mama is nu aan het werk en dat betekent dat je niet binnen mag komen. Nou, dat werkt voor Lucas nu best wel oké. Dat is bijna een kleuter, dus die snapt dat wel. En soms luistert hij niet. En weet je, dat is oké. Het is een kind, dus dat is goed. Hoe doe ik het verder combineer? Ik werk dan overdag. De kinderen gaan 3 dagen in de week naar het kinderdagverblijf. En de donderdag en de vrijdag doen Bart en ik 50-50. Dus we werken allebei een half dag. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Af en toe dan pak ik een avond erbij om eventjes iets bij te werken. Maar ik probeer mezelf wel heel erg ervoor te behoeden dat ik niet te veel werk.
Ja.
En dat de avonden ook gewoon zijn om te genieten. Ik volg ook nog een opleiding ernaast. Dat doe ik dan 's avonds en in het weekend. Nu heb ik zelf wel heel erg de neiging om... Hè, ik doe het ook heel erg goed op die actiegerichte energie, op die masculine energie. Dus ik ga daar heel goed bij veel doen en actie. Dus daar ligt ook mijn valkuil. Ja. En om die te voorkomen heb ik eigenlijk heel simpelweg evaluaties met mezelf ingepland. Dus ik heb ieder kwartaal een kwartaalevaluatie met mezelf. Dus de dag van de seizoenswisseling, en als dat in een weekend is, pak ik de dag ervoor of daarna. Heb ik een halve dag om stil te staan bij persoonlijk. Weet je, hoe gaat het met mij? Hoe zit ik in mijn vel? Hoe voel mijn balans? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? En het andere deel van de dag, dat doe ik een zakelijke evaluatie.
Mooi.
Ja, dus dat is heel tof. En ik heb ook echt een bepaald stramien ontwikkeld die ik iedere keer afwerk en die ik doorloop. Zodat ik ook terug kan bladeren van, waar liep ik vorige keer tegenaan? Heb ik het toen gedaan?
Dat hoor ik toch een beetje weer de HR-achtergrond als in de pop-evaluatie en het ontwikkelingsgesprek en dat erin terug. Ja. Of mag ik dat niet zeggen?
Ja, zeker wel. Ik geloof erin dat als we zelf op persoonlijk niveau, want zakelijk evalueren we ons vaak een slag in de ronde, maar persoonlijk dus niet. En nee. Dat is heel raar. We doen maar wat, weet je wel. Ja. Ik geloof er heel erg in dat als je af en toe even een thermometer erin stopt om te meten hoe gaat het nu met me, hoe voel ik me, hoe zit ik in mijn vel, wat doe ik te veel, wat doe ik te weinig. Dat je daardoor ook veel meer regie en grip krijgt op je eigen levensgeluk.
Ja, mooi.
Dat doe ik ieder kwartaal, dat doe ik ook iedere maand. Dan niet een hele dag, maar daar sta ik wel echt bij stil van, hoe was deze maand? Wat heb ik weer te doen? En meestal komt daaruit dat ik toch wel weer wat meer vrije dagen in mag plannen voor mezelf. Dus af en toe even mezelf een vrije dag mag geven. Maar zo hou ik het wel heel erg scherp. Ja. Hoe is ook de combinatie tussen werk en thuis en de kinderen? En een hele mooie meetlat vind ik zelf hoe de kinderen in hun vel zitten.
Ja.
Op het moment dat de kinderen snel geïrriteerd zijn of gewoon beginnen te schreeuwen. Tweejarigen die gaan gewoon dan huilen, heel hard en heel lang.
Ja.
Maar hij heeft een spiegel dat ik denk, er gebeurt hier iets. Vaak weet ik niet meteen wat dat is. Maar ik weet wel dat de sleutel in ieder geval bij mij en of bij Bart ligt. Want wij bepalen de energie in het huis. En wij bepalen hoe het met hun gaat. Door eigenlijk alles wat niet de letterlijke communicatie is. Maar ook als ik kortaf ben of kortaf reageer naar de kinderen. Ja, dat zijn voor mij echt wel de signalen waarvan ik denk, wat te doen.
Heel herkenbaar. Weet je, waar ik nu gelijk aan moet denken als ik naar jou aan het luisteren ben, is dat ik herken heel erg die mannelijke energie. Dus altijd in de actiestand, go, 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 opschieten, gaan met die banaan, heel veel doen. Dat herken ik heel erg. En als ik dan kijk naar mijn kind, die is met name 's ochtends dromerig, wat moeilijker op gang te krijgen, die heeft niet zoveel haast. En als wij dan tegelijk opstaan, en daar namen we eerst niet zoveel tijd voor het opstaan. Maar dan was ik hem heel erg aan het pushen en aan het drammen en opschieten. En kom en schiet op. En hoe meer ik dat deed, hoe meer Wio achterover ging leunen en zoiets had van, en met de hak in het zand ging en nog langzaam ging. Dus als je dan, als je het dan hebt over die spiegel, dan denk ik, Wio is hier ook om mij een les te leren. In de zin van, het mag allemaal wel een tandje minder.
Ja, mooi. Ja. Je ziet het pas op het moment dat je ervoor open staat. En op het moment dat je even afstand kunt nemen van die situatie. Dus dat je ook uit die emotie kunt stappen.
Ja.
Veel meer kunt observeren van, wat gebeurt hier? Wat doe ik? Wat doet mijn kind?
Ja.
En wat is daar het verband tussen? En dan heb je goud in handen. Want dan kun je inderdaad naast je kind gaan staan. En samen bewegen naar waar je naartoe wil. In plaats van dat je aan een paard gaat staan trekken en die naar je toe wil trekken, letterlijk. Maar dat gaat hij niet doen.
Nee.
Dat vind ik echt het mooie van de spiegels die onze kinderen zijn.
En in ons geval was het dus een half uur eerder opstaan en tijd nemen.
Ja, tijd en rust.
Ja, mooi. Hey Joyce, als je terugkijkt op jouw carrière, op heel jouw carrière, wat is dan de allergrootste les die je geleerd hebt? Buiten de lessen die we net eigenlijk al besproken hebben.
Ja, leuke vraag. De allergrootste les die ik geleerd heb, is om de verbinding met mezelf steeds terug te blijven vinden op het moment dat ik die kwijt ben. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat door die actie-energie, door die masculine energie, raakte ik heel erg uit verbinding en ging die feminine energie, de tegenhanger daarvan, die ging heel erg omlaag. Waardoor ik mezelf een patroon heb aangeleerd, waarin ik eigenlijk een beetje ook verwijderd raakte van mezelf. En ik soms zelfs het gevoel had dat ik een bepaalde rol speelde op mijn werk.
Ja.
En ik voelde ergens dat ik wat te doen had, heel ver weg. Maar het lukte me niet altijd daarbij te komen. En dus de grootste les die ik heb geleerd is hulp ook te aanvaarden bij de handreikingen die er gewoon komen. Want die komen gewoon voorbij in je leven. De vraag is alleen, zie je ze of zie je ze niet? Sta je er voor niet? Maar die handreikingen, die hulp die eigenlijk voor je ligt, om die toe te mogen laten. Want die gaan je helpen om uiteindelijk die balans tussen, voor mij in mijn geval, die masculine energie en die feminine energie ver uit balans naar weer terug in evenwicht te krijgen.
Kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n handreiking die jij ooit hebt aangegrepen?
Nou, de meest recente die ik heb gehad, dat was een programma dat op mijn pad kwam. Een programma van 3 maanden om aan de slag te gaan met mezelf. Je purpose in life. Ik vind dat een beetje een lastige term, maar ik voelde wel van ik zat vast en ik wilde heel graag aan de slag met maar wat is mijn missie hier? Weet je wel? Wat heb ik hier te doen?
Ja.
En daarin ging het heel erg over verbinden met mezelf. En dat kwam op mijn pad door, simpelweg klinkt heel erg stom, maar Facebook-advertenties.
Ja, zo werken dan. Als je daarin geïnteresseerd bent, krijg je ineens allemaal Facebook-advertenties daarover te zien. Ja.
Maar het kwam dus op mijn pad en dan ga je eens een keer een gratis masterclass volgen. Je gaat een keer een e-book downloaden. Je gaat een keer een podcast luisteren. En uiteindelijk ben ik in zo'n programma ingestapt. Dus dat was één handreiking. Maar een andere bijvoorbeeld was een hele mooie. Dat was vanuit de subsidieregeling van de overheid. Hoe heette die ook weer?
NL Leert Door, toevallig.
Ja, NL Leert Door. Ja, hartstikke toffe subsidie. Daardoor ben ik met een loopbaancoach op dat moment aan de slag gegaan. Om erachter te komen, wat wil ik nou echt? Wat is voor mij belangrijk in mijn leven?
Ja.
Ik voelde heel erg dat op dat moment niet meer die carrière was waarin ik zat. Ja. Dus dat was ook zo'n handreiking. Dat heeft me niet eens euro's gekost. Ja. En dat hoeft ook niet altijd geld te kosten. Maar het heeft me wel weer naar de volgende stap gebracht. Ja. Maar de vraag is, pak je die kans of laat je hem voorbij gaan?
Ja, mooi. Ja, en zie je de kans inderdaad. Dat je de mogelijkheid hebt om... Want jij, wat ik jou ook wil zeggen, is jij signaleert, er strookt iets niet, of er wringt iets, of het klopt niet helemaal meer. En jij gaat vervolgens wel gericht op zoek naar manieren waarop je geholpen kunt worden, of waarop je jezelf verder kunt helpen. Dus bij jou is ook niet iemand aankomen bellen met hoi Joyce, ik merk dat het niet helemaal soepel gaat in je hoofd en dat je niet lekker zit. Laat mij jou eens komen helpen. Dus dat vraagt ook altijd een bepaald... Nou, als je het dan... Je had het net over zelfleiderschap of je noemde het net even iets anders volgens mij. Maar dat vraagt ook een bepaalde actie en zelf... Dus een handreiking is nooit eenrichtingsverkeer. Het gaat twee kanten op.
Ja, en ik geloof er heel erg in dat op het moment dat je echt in die regie stapt, in mijn programma noem ik dat de driver seat. Dus waar zit jij in de auto? Hè? Als de auto de metafoor is voor je leven. Zit jij achter dat stuur? En dat zit je niet altijd. Maar op sommige elementen zie je misschien dat je in de kofferbak ligt. Hè? Dat je stiekem toch een klein beetje maar meegaat met hoe het gaat.
Ja.
En hebben we allemaal echt wel wat vaker achter dat stuur, achter die driver seat te kruipen. En daar bewust keuzes in te maken. Want dat vergeten we wel eens. Maar op het moment dat je geen actie onderneemt, is dat ook een keuze.
Ja.
En dus je bewustzijn van, hé, maar waar kies ik eigenlijk voor? Oh ja, ik kies weer voor het niet doen. Oké, dan kies je daarvoor. En dat is helemaal oké. Maar je bewustzijn van die keuze geeft je heel veel meer kracht. En wat je net zegt, er staat niet ineens iemand voor de deur. Nee, die prins op het witte paard staat ook niet ineens voor de deur. heb je toch echt iets voor te doen. En of dat nou via een datingsapp is, of de kroeg ingaan en openstaan voor een gesprek. Maar ja helaas. Zo werkt het.
Nee.
Trouwens, want weet je, zonder wrijving geen glans. Ik geloof er ook gewoon heel erg in. Het is ook gewoon super tof om, juist ook omdat het soms moeilijk is, kun je er extra van genieten als het dan lukt. Weet je, dat is het mooie van het leven.
Ja, en ik denk dat, ik moet nu denken aan een filmpje, maar nou, als ik het nou begin uit te leggen, dan wordt het misschien een heel vaag verhaal. Maar ik heb ooit een filmpje gezien op YouTube over kreeften in een te krappe jas. Ken je dat filmpje?
Nee,
dat is zo'n professor die gaat uitleggen waarom dat kreeften groeien of hoe kreeften groeien. En de drijfveer voor kreeften om te groeien is zich oncomfortabel voelen. Dus zij hebben de harde rode schild als jas. Zij groeien daarin. Op een gegeven moment wordt die te krap, zit die oncomfortabel, kruipt die onder een steen, werpt die de schild af. Dan gaat hij zo'n nieuw schild kweken en dan komt hij weer tevoorschijn. En dan heeft hij zo'n jas gekweekt die hem dan weer wel past. Totdat die weer te krap wordt en dan herhaalt dat proces zich steeds. Dus de motivatie voor een kreeft om te groeien is zichzelf oncomfortabel voelen. En dat is wat ik jou ook hoor zeggen net. Eigenlijk had jij ook die jas aan die te krap was. En dat is oncomfortabel. En dan word je op een gegeven moment, kun je niet anders dan de regie pakken en daarin een groei of ontwikkeling of een les of weet ik veel wat inzoeken. Ja, of je moet accepteren dat je dus in die veel te krappe jas zit, maar dan gaat het echt steeds oncomfortabeler voelen.
Ja, precies. Ja, en dan voelt het ook gewoon heel erg zonde. En precies wat jij hebt, ik omschreef dat in die fase altijd als, ik heb het gevoel dat ik in mijn eigen schaduw sta.
Ja.
En zo voelde het ook echt. Ik was echt die krachtige versie van mezelf kwijt. Ik was die vrouw kwijt die ik was voordat ik moeder werd. Die energiek was, die straalde, die zelfverzekerd was, die regie pakte over haar leven. En ik wilde dus uit die schaduw stappen. En, en weer die versie terugvinden die ergens wel in mij zat. Maar ja, die was verstopt.
Ja, mooi. Mooi. Hey. Wat ik ook nog wel benieuwd naar ben is, ik vind ondernemen echt de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling die er is. Mijn vorige coach Tineke Zwart zei dat ook altijd tegen mij. En weet je, daar heeft ze zo ontzettend gelijk in, want je loopt veel eerder tegen bepaalde obstakels of gedachtegangen of weet ik het veel wat aan. Ik ben wel heel benieuwd, ben jij nog ergens onzeker over? Hoeft niet per se met ondernemerschap te maken te hebben, maar daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, ik denk dat onzekerheid, dat iedereen dat heeft, in meer of mindere mate. En wat je zegt herken ik heel erg. Ik heb het afgelopen jaar meer geleerd dan ooit in mijn leven. En dan gaat het niet alleen over, weet ik het, hoe bouw je een website, tot hoe bouw je een marketing funnel, of hoe werk je aan je positionering. Ik heb met name heel erg veel geleerd over mezelf. En een beetje eigen plafond. En dat is ook in het werknemerschap zo. Maar in het ondernemerschap heb je er eerder last van. Omdat het je gewoon direct saboteert. Ja, waar ben ik onzeker over? Ik ben inmiddels niet meer onzeker over wat doe ik goed en wat doe ik niet goed. Als in de rollen. Hè. Ik voel me echt... Ja, de beste moeder van mijn kinderen. Ik voel me echt een leuke partner voor Bart. Maar als ik kijk naar de toekomst, dan is mijn innerlijke criticus ook wel eens geneigd om te zeggen van, ja, maar wie ben jij nou? Weet je wel, wie ben jij nou om dit anderen te leren? En tegelijkertijd weet ik ook dat het heel erg onterecht is. Want ik heb heel veel te leren, ik heb heel veel meegemaakt, ik heb heel veel onderzoek gedaan. En ik krijg toevallig vandaag, maar gisteren ook, ik krijg zoveel... mooie complimenten terug van deelnemers aan mijn programma. En dat kan ik dan soms niet helemaal geloven, weet je wel. Dat ik denk, wow, hé, dat ik dit mag betekenen voor andere vrouwen. Ja, dat voelt me zo dankbaar.
Ja.
Dus daar knaagt soms wel eens dat stemmetje, weet je wel. Op, met name op bepaalde dagen in mijn cyclus zijn dat dan. Echt,
ik heb maar.
Twee in de maand. Als ik geluk heb, als ik pech heb, zijn het er twee. Waarin ik me gewoon wat minder krachtig voel. En dat zijn dan van die dagen dat... En als het dan toevallig niet stroomt... En dat heb ik bijvoorbeeld eind vorig jaar gehad. Was het van, zaten we in lockdown. Het was gewoon moeilijker om in gesprek te komen met vrouwen in mijn doelgroep. En dan komt dat wel eens binnen. Van, doe ik er wel goed aan om zo dit roer om te gooien? En ga ik hier wel mijn boterham mee kunnen verdienen?
Ja, ja. Ja, heel herkenbaar, denk ik. En waar ik ook benieuwd naar ben, is hoe ga jij daar dan mee om als dat stemmetje omhoog komt?
Hoe ga ik daarmee om? Nou, meestal, mijn eerste reactie is vaak om daar tegen in verweer te gaan. Want dat gevoel wil ik niet hebben. Ik wil niet onzeker zijn. En rationeel weet ik ook dat het niet nodig is. Maar doordat ik in verweer ga, wordt het groter.
Ja.
Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus ook negatieve gedachten groeien op aandacht. En daar kom ik dan op een gegeven moment achter. Dat ik denk, oh ja, ik ben in de vechtmodus. Hè? Dat is dus weer die rode, die masculine energie. Hup, ik wil dit niet, dus ik ga er tegen vechten. En op een gegeven moment word ik me daar bewust van. Meestal ga ik dan ook snaaien, weet je wel. Dan ga ik lekkere dingen snoepen, chocola ben ik gek op. Of nootjes of chips. Ja, en dat helpt natuurlijk niet, want dan ga je daar nog ellendiger over voelen. Dus meestal probeer ik mezelf zodanig te krijgen dat ik ga sporten. Dus dan ga ik even hardlopen. Of ik doe een lesje, het liefst buiten in de tuin. En dan daarna lukt het me wel weer om dingen vanuit een ander perspectief te zien. En te denken van, weet je, ik heb gewoon even een rotdag. Ik voel me gewoon even niet fijn. En dat is oké.
Ja, ja.
En ik weet ook dat als dat vandaag zo is, dat het morgen weer anders is. En meestal als het me lukt om daar dus te komen, in die acceptatie van wat er is, dan verdampt het.
Ja, mooi dat je dat zegt. Ik herken echt heel erg wat jij zegt. Ik kan me ook slecht berusten in dat iets niet loopt of niet stroomt of ik wil. Dus ik heb ook heel erg de neiging om dan nog harder te gaan werken. En hup, doorbeken, nog meer schouders eronder. En deze emoties mogen er even niet zijn, want die zitten heel erg in de weg en dat helpt helemaal niet mee. En wat jij zegt inderdaad, hoe harder je het weg probeert te drukken, hoe meer het in je face naar boven komt. En wat ik jou wil zeggen is eigenlijk, jij raakt die energie kwijt door dan heel intensief te gaan sporten.
Ja, ja, want doordat je, en wat ook heel fijn kan werken, is bijvoorbeeld in de sauna te gaan of bijvoorbeeld in koud water. Want als je lichaam heel hard moet werken, dan heb je minder energie om in dat hoofd te zitten.
Ja.
Dus het is gewoon een fysiologisch proces wat je heel erg kan helpen om weer even te landen in je lijf.
Ja.
En als dat lukt, dan merk je dat. En vervolgens kun je dat dus door die acceptatie heen gaan. Want dat lukt dan vaak daarvoor niet, omdat je te veel in die emotie zit. Maar als je die emotie wat kan afvlakken door letterlijk in je lichaam te gaan. Door sporten, door sauna werkt ook echt goed. Als je echt even flink lekker heet.
Ja,
en dan ga je vanzelf meer uit je hoofd. En dan kun je daarna die stap maken.
Ja, en het stukje wat jij zegt, die berusting. Dus die emoties ook helemaal de ruimte geven. Dus denk ik ook al, die tip kreeg ik laatst ook van Josina, onze voormalige gezamenlijke coach. Dat het kan helpen om even, weet ik veel, een kookwekker te zetten voor 10 minuten. En dat je dan helemaal met die emoties op laat komen, dat ze er helemaal mogen zijn. En ik merk dat als ik daarmee experimenteer en dat dus helemaal laat komen, dat ik eigenlijk die 10 minuten nog niet eens per se nodig heb om ze er helemaal te laten zijn. En ergens is het afgekaderde voor mij ook fijn, want waar mijn angst ligt, is dat als ik die gevoelens de ruimte geef, van bijvoorbeeld verdriet of boosheid, weet ik het veel allemaal, dat ik dan erin blijf, zeg maar. Ja.
Ja, en dat is dus, dat is heel mooi. En vaak is dat precies wat we overslaan, hè? Dus we laten die emoties niet toe. Waardoor het blijft doorsluimeren. En je kan maar beter inderdaad dan. Maar dat is weer die keuze, hè? Wat doe je op dat moment?
Ja.
Kies je ervoor om het proberen te negeren? Of kies je ervoor om het er te laten zijn? En kun je er vervolgens ook echt wat mee? En ja, dat is echt wel een wereld van verschil.
Ja, en wat ik ook, en dat is natuurlijk ook een beetje de maatschappij of de norm die er heerst. De emoties of gevoelens worden vaak bestempeld als goed en slechte emoties. Terwijl ik denk dat iedere emotie jou iets komt vertellen.
Ja.
En een wegwijzer is voor wat er is, wat er op dat moment speelt.
Ja, nou ja, dat klopt. En er zit in onze maatschappij heel veel wetmatigheden, heel veel ongeschreven regels. waarom bepaalde emoties er niet mogen zijn. En je eigenlijk leert om emoties te negeren. Maar emoties, inderdaad, willen je iets vertellen. En ze komen ergens uit voort. En het mooie is ook dat eigenlijk gewoon stukjes zijn die zijn opgeslagen in je hersenen. Dat zijn gewoon stukjes informatie die in cellen zitten. En die willen jou iets vertellen. Die worden getriggerd. Dus het is niet dat je het expres doet of dat je zwak bent of zo. Nee, het is gewoon een fysiologisch proces. Ja. En door een andere manier naar te kijken, dus jezelf minder te veroordelen op het hebben van die emotie, ja, dat geeft ook al heel veel lucht. En wat je zegt, herkende ik net ook wel heel sterk. Je de angst dat als je erin meegaat, dat je dan als een soort van in een rivier wordt meegesleurd en daar nooit meer uitkomt.
Ja.
En die is wel heel interessant om te onderzoeken. Van, goh, waar komt dat dan vandaan?
Ja, klopt. Dat is. Ja. Ja, mooi. Hey Joyce, als je nog één tip of één quote of één les zou mogen meegeven aan de carrière switchers die naar deze podcast luisteren, waar zou je dan mee af willen sluiten?
Dat komt heel erg neer op mijn eigen missie. En dat is, kom in verbinding met jezelf. Zonder te zweven, want ik zweef helemaal niet. Maar uiteindelijk voel je wat je te doen hebt. En zijn wij vrouwen, maar ook mannen, weet je, zulke krachtige wezens. We hebben zoveel te geven hier, maar we zijn vaak onze grootste belemmering zelf. En daarmee houden we ons klein. Dus heb je het gevoel dat je nu een zesje leeft of een zeven leeft, maar heb je het gevoel dat in jou de potentie van een 8, een 9 of een 10 zit? Neem niet genoegen met minder. Want dat is zonde van wie je bent. Dat is zonde van wat jij te geven hebt aan de wereld. Aan je gezin, aan je partner, aan iedereen, aan je werk. Dus ja, neem niet genoegen met minder, want je bent het waard. En het is echt zonde als je dat niet doet. Dus kom in actie.
Ja, mooi. En het begint met toestemming geven aan jezelf.
Ja.
Ja. Hey, als de carrière-switchers die naar deze podcast luisteren, nou denken, nou die Joyce, die had een interessant verhaal, daar wil ik meer van weten. En misschien is zij wel mijn coach of mijn begeleider. Waar kunnen ze jou dan vinden?
Ja, mijn website is newmom.nl. Daar staat mijn verhaal, daar staat wie ik ben. En mocht je naar aanleiding van deze podcast iets in je hebben gevoeld wat triggert, wat kriebelt, wat bruist, denk er dan niet te lang over na, want dan gaat die innerlijke criticus weer aan. Pleg wel een afspraak in. Weet je, dat is de eerstvolgende stap die je mag zetten. En vandaar zie je wel weer verder.
Ja. Newmom.nl. Ik ga het linkje naar de website van Joyce ook even in de show notes plaatsen. Dus dan kun je vanuit daar lekker doorklikken. En mocht je je herkennen in het verhaal van Joyce, zeker even naar haar website. En jij bent ook op Instagram, toch? En LinkedIn. Overal ben jij.
Ik ben overal te vinden.
Ja, volgens mij als je op Joyce Hamans intert, dan vind je jou overal, toch of niet?
In ieder geval op LinkedIn, maar ook onder Newmom ben ik te vinden. Instagram is @newmom.nl. Dus daar vind je mij. Maar ook al die linkjes staan ook allemaal op mijn website. Dus newmom.nl en dan kan je me niet meer missen.
Superleuk. Heel erg bedankt Joyce voor jouw bijdrage en dat je te gast wilde zijn in mijn podcast. Ik vind jouw verhaal echt super inspirerend en mega eer dat je vandaag jouw tips met mij en met mijn luisteraars wilde delen. Ik hoop dat je het leuk vond.
Ja, super bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het ontzettend leuk en ik ben heel blij dat ik mijn verhaal hier bij jou en al je luisteraars mocht delen. Dus dank daar.
Graag gedaan, super. Laat het me weten als deze aflevering echt iets voor je heeft gedaan. Ik ben namelijk super benieuwd. DM op Instagram of stuur me even een mailtje. Alle relevante linkjes vind je terug in de omschrijving van deze aflevering. En als je deze aflevering heel erg waardeerde en denkt, ja, dit moeten meer mensen horen, dan zou je niet alleen mij, maar vooral ook hen heel erg helpen als je deze aflevering deelt in jouw netwerk. Of als je mijn podcast een review geeft, zodat andere carrière-switchers dit ook kunnen horen. En tot slot, wil je meer hiervan en ben je nog niet geabonneerd op mijn podcastkanaal? Volg mij dan, zodat je notificaties krijgt als er een nieuwe aflevering online staat. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!